本当に。
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk zijner handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen van Psalm 147. En daarvan het tweede vers: Hij hield gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En ook het zesde vers: De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En wat verder volgt in de versen 2 en 6 van Psalm 147. we stellen ons nu onder de tucht van Gods heilige wet en we luisteren naar de samenvatting daarvan, door Christus gegeven, en daarna zingen wij van Psalm 79, het vierde vers: gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven, waak op, o God, en wil van verder leiden, ons klein getal door uw kracht bevrijden, en wat verder volgt in het vierde vers van Psalm 79. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En Jezus zeide: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naasten liefhebben als uzelfen. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, we willen de Heer om zijn zegen vragen. En in de voorbeden willen we dan ook denken aan mevrouw Grieten van de Beek, die op 15 februari opnieuw geopereerd hoopt te worden aan haar schouder. En deze operatie zal in Nijmegen in de Sint Maartenskliniek plaatsvinden. Gemeente, laat ons de Heer bidden om een zegen. Heer, het past ons wel als gemeente op deze uw dag en op deze uw plaats u allereerst dank te zeggen voor al datgeen wat we al uit uw hand mochten ontvangen. Om u dank te zeggen voor alles wat we uit uw goddelijke hand mochten ontvangen in de dagen die achter ons liggen. Eten en drinken. Het leven mochten we vanmorgen opnieuw aanschouwen. Het licht mochten we zien. Jong en oud mochten weer opgaan naar deze plaats. En dat ondanks alles wat we vanmorgen al hebben gehoord. Want uw heilige wil en uw heilige wet klonk. En heel ons leven van de achterliggende dagen wordt daardoor schuldig gesteld. Ja, heel ons leven vanaf het allereerste begin wordt daardoor veroordeeld. En dat moeten we ook op deze morgen belijden. Heere God, wij hebben gedaan wat kwaad was in uw ogen. En dan past het ons wel om die laatste psalmwoorden te herhalen. Verzoen de zware schuld. Want die schuld die is torenhoog. En die schuld die wordt groter en groter en we vermeerderen die schuld iedere dag, iedere minuut, ieder uur. En dan past het ons wel om in alle ootmoed ook vanmorgen tot u te naderen dat gij nog naar ons wilde omzien. Dat gij nog een plaats wilde schenken waar we bij elkaar mochten komen, waar het woord ligt geopend. Heere, geef ons daarvoor de ogen om dat te zien, om ons daarover nog te leren verwonderen. Wat een langmoedig God gij zijt ten opzichte van ons mensenkinderen, met alles wat wij hebben, zoals we zijn, door en door verdorven in onszelf. Maar wat zijt gij dan ook een rechtvaardig God, maar ook een genadige God, dat gij uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hebt willen zenden. Ja, wat meer is, hebt willen overgeven in de handen van zondaren, om volkomen genoegdoening voor de grootste van die zondaren te doen. O God in de hemel, we bidden dan ook van u, wil ook deze morgen naar ons omzien. Als we hier als gemeente bij elkaar zijn, elkaar ook mochten ontmoeten, want wat groter is dat gij ons hier wilt ontmoeten. Dat gij wilt spreken en wil dan maar geven dat hier ook wonderen mogen gebeuren. Niet de wonderen van de wereld, maar dat hier de blinden gaan zien. Dat hier doven gaan horen. Ja, dat hier de doden levend worden, Heere, schenkt dat. Dat mensen die u totaal niet kennen, wel van horen zeggen, maar niet persoonlijk, die niet weten wat het is om in uw doorboorde handen te mogen schuilen, die nog altijd voor eigen rekening staan, Heere God, betrek hen hierin en maak dat ze anders hier vandaan gaan, dat ze door u worden aangesproken en ook bij u terecht mogen komen en Heere, leren en inzien wie zij zijn, maar ook wie gij zijt. Wil dat schenken door uw Heilige Geest. Wil dat schenken aan de alleroudsten onder ons, aan hen die mogelijk met ons zijn verbonden door middel van een kerktelefoon of de dienst op een ander tijdstip zullen horen via de cassette of een cd. Heren, maak hen ook te geven, ook te kennen dat gij naar hen omziet, dat ze bemerken dat gij ook hen van voedsel wilt voorzien, maar we denken daarin ook aan onze jongeren en aan de allerjongsten, de jongens en meisjes, ze mochten opgaan naar deze plaats en daar zijn we u dankbaar voor dat ze er ook mogen zijn. En mogen ze de woorden die we zullen spreken, mogen ze die ook begrijpen. Heere, maak het maar verstaanbaar, ook voor hen. En dat ook zij met groot verlangen mochten opgaan. Gij weet ervan hoe ze hier naartoe zijn gegaan. Misschien hebben ze zich wel druk gemaakt over de uitslagen van toetsen in de achterliggende weken, tentamens, misschien wel PTA's. Misschien wel een CITO-toets waar tegenop werd gezien. Heere, gij weet ervan af. En we dragen hen dan ook aan u op en willen ook geven dat niets hen zal hinderen in het luisteren naar uw woord in deze dienst. Heren, mogen ze het goed hebben omdat gij spreekt. En dat ze dat ook mogen opmerken. Het is de Heere, de levende God die tot mij wil spreken. Wat een wonder. maar dat die roeping die uitgaat toch ook verder mag worden gebracht. En aan het hart mag worden geheiligd. Heere, schenk dat. Gij kent hen onder ons die met zoveel dingen bezet zijn. Zij die zorgen kennen en noden van het leven. Naar het lichaam, naar de ziel, naar de psyche. Heere, we dragen hen ook aan u op in deze dienst. Wil naar hen omzien. En geef hen ook te kennen dat gij een God van nabij zijt en niet van veraf. En dat ze het mogen bemerken. Hij ziet naar mij om, terwijl ik hem niet zie. Ziet hij wel naar mij. Wil dat geven. In bijzonder ook aan hen die psychische duisternis misschien keer op keer moeten smaken. Waar het zo donker kan zijn, waar het kan stormen van binnen. Waar uitwendig niets te zien is, maar waar het soms zo moeilijk kan zijn. Wees met hen, maar ook met degene die hen in liefde omringen. Geef hen de krachten om ook staande te blijven, om geduldig te zijn, om langmoedig te zijn ten opzichte van de ander. Om de ander met liefde te omringen. Heren, we denken ook in het bijzonder aan mevrouw Grieta van der Beek. Als ze opnieuw geopereerd zal worden, wil ook geven dat alles deze dienst maar van haar weg mag vallen en dat niets zal hinderen in het luisteren naar uw goddelijk woord. Dat ze zich toch ook in uw handen geborgen mag weten in de weg die zij moet gaan. Ga haar daarin voor en leer haar te volgen. Zowel voor het lichamelijke als voor het geestelijke. Gij weet wat van nodig is. Wil daartoe ook de artsen alles geven wat nodig is. Geef hen de wijsheid en de kennis. De verpleegkundigen en allen die daar ook bij betrokken zijn. Leid gij de handen, want van u is het afhankelijk. En maak daarin alles wel. En wordt misschien tegenop gezien. Gij weet er vanaf. Heere, mag het boven alles dat er naar u wordt opgezien. Want er kunnen toch de onmogelijkste wegen voor ons mensen mogelijk worden. Om die met vreugde te bewandelen. Schenk haar zo wat nodig is, maar schenk allen die een kruis hebben te dragen, hoe verborgen ook mogelijk wat nodig is, in de gezinnen, in de huwelijken. Waar zoveel zorgen kunnen zijn tussen man en vrouw. Wees met de ouders onder ons en de grootouders die zorgen hebben over kinderen en kleinkinderen die afdwalen. Gij zijt bij machte hen ook terug te brengen onder uw woord. Hoe oud ze ook zijn, wil dat doen, Heer. Maak zo uw naam groot, ook in deze gemeente. Breid uw koninkrijk uit over het rond van deze aarde. Zegen daartoe zending en evangelisatie. Bijzonder denken we ook aan onze zendingspredikant uit ons kerkverband, dominee Omen. En zijn gezin, wees hen nabij. Maak het voor hen gemakkelijk om het woord te bedienen. Dat hij het mag bemerken dat gij het zijt die de woorden schenkt en daarin ook de wasdom schenken wil. En mag het ook hier, deze dag, een wonderlijke dienst zijn, omdat gij spreken wilt. Open onze ogen, open onze oren, open boven alles ons hart. Schenk ons genade, ook bij de vernieuwing. Wees met hen die als pelgrim onderweg zijn, schenk hen teerkost. Wees zo met de organist, geef hen wat nodig is, de koster. Maak dat deze dienst ook in alle orde mag verlopen. En dat alles daarin mag medewerken ten goede. Maar dan in de diepste zin, tot eer van u. Tot heil van onze zielen. Heere, zie naar ons om. Zegen ons om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, deze morgen is er één schriftlezing. Die is genomen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En we lezen daar in hoofdstuk 16. Matteüs 16. Matteüs 16 en we lezen daar vanaf vers 13. Matteüs 16 vanaf vers 13. En Gods heilig en onfeilbare woord komt daar als volgt tot ons. En als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden sommigen, Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij, Simon Barjona, Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, dat zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, dat zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus, de Christus. En van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesteren en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zou willen behouden, die zal het zelf verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het zelf vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is genomen uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Matteüs 16. En dan zullen we met name stilstaan bij de versen 21 en 22. Matteüs 16, vers 21 en 22. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. En veel lijden van de ouderlingen en overpriesteren en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen. Amen. Als voorbereiding op de prediking gaan we zingen van Psalm 103. En daarvan de tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En ook het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Namens uw kerkenraad zijn er nog de volgende afkondigingen. Allereerst aangaande de collecten en de dienst van de offeranden. En daartoe kunt u nu uw gaven afzonderen. Er zijn er drie collecten. De eerste collecte die is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte die is bestemd voor de kerkvoogdij. En de derde collecte die is bestemd voor het landelijk jeugdwerk. En de collecten zijn van harte in uw en jouw milddadigheid aanbevolen. Dan aangaande de diensten. Vanmiddag dan hoopt om 3:00 en u wordt in het bijzonder attent gemaakt op de gewijzigde aanvangstijd. Dus om 3:00 dominee A.C. Rijken uit Gameren voor u voor te gaan. Volgende week zondag 17 februari dan hoopt om 9:30 dominee G. Hendricks uit Opheusden voor te gaan. En smiddags om 4:30 dominee W. Pieters uit Garderen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de afkondigingen en dan gaan we nu zingen van Psalm 103 vers 2 en 6. Gemeente, zoals al is gezegd, is de tekst voor de prediking genomen uit Matteüs 16, vers 21 en 22a. En boven de prediking hebben we staan de eerste lijdensaankondiging van de Heere Jezus. En om het voor onze allerjongsten nu ook gemakkelijk te maken, voor onze jongens en meisjes om de preek goed te kunnen volgen, is de preek opgedeeld in een paar punten. En probeer die maar goed te onthouden, dan kun je er thuis weer naar vragen. Wat werd er ook alweer over gezegd? We staan allereerst stil bij het moment van deze lijdensaankondiging. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen. Ten tweede staan we dan stil bij de aard van deze aankondiging. Dat is het vervolg van vers 21. En dan ten derde staan we stil bij de tegenstand van deze aankondiging. Vers 22a. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen. Dus drie gedachten. Allereerst het moment. Ten tweede de aard. En ten laatste de tegenstand van deze lijdensaankondiging. De lijdensaankondiging van de Heere Jezus. Gemeente, er zijn al heel wat boeken geschreven, heel wat artikelen ook gepubliceerd, over de vraag wie de Heere Jezus nu eigenlijk was. En wel heel in het bijzonder in onze tijd staat zijn persoon ter discussie. De een zegt van hem dat hij een bijzonder iemand was, maar meer ook niet. Een bijzonder mens met een groep volgelingen. Maar dat was het verder weer. Weer anderen trekken zelfs zijn historiciteit in twijfel. Of dat hij wel echt bestaan heeft, dat moet je dan nog maar weer afwachten. En weer anderen zien hem als een wonderdoener, als een dokter. Die genezingen kan verrichten op het moment dat een andere dokter dat niet meer kan. Op een hele bijzondere wijze wordt er dan ook over hem gesproken. En in onze tijd is het nog weer iets anders ook. Er zijn ook wel mensen die hem als een grote profeet zien. Als een van de vele profeten zelfs. Wel een hele bijzondere profeet, maar wel een van de velen die meer heeft verteld over de God Allah. Zoals de moslims in ons land hem beschouwen. Een bijzonder iemand, een bijzondere profeet, maar meer ook niet. En nu zijn al die verschillende gedachten over de Heere Jezus Christus niet van de laatste tijd. Maar ook ten tijde van de Heere Jezus waren er al verschillende gedachten over hem. Dat blijkt wel in het bijzonder als de Heere Jezus zijn discipelen roept en hen vraagt. Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? U kunt daarvan lezen in vers 13 van ons tekstgedeelte. Nou, dan krijg je even zoveel verschillende antwoorden. Sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent, omdat u ook zo'n schare heeft met volgelingen en doopt. En weer anderen zeggen dat u Elia bent, want die deed ook wonderen en die profeteerde ook op dezelfde manier als dat u doet. En weer anderen zeggen Jeremia, die maakte de wil van de Heer aan ons bekend en dat doet u ook. Ja, of een van de profeten. Een van de andere profeten. En nu gaat de Heer wat dieper. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Hij komt om het zomaar eens te zeggen heel dicht bij zijn discipelen staan en hij vraagt hen heel persoonlijk. En nu gaat het niet om wat andere mensen van mij denken en hoe andere mensen over mij spreken, maar nu komt het er persoonlijk ook voor mijn leerlingen op aan. Hoe zien jullie mij? En dan komt daar die heerlijke belijdenis van Simon Petrus. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Gij zijt, let u erop, de Christus. Niet een, niet een van de velen Christussen, maar de ene. En als u thuis de kanttekeningen heeft in uw Bijbel, dan moet u dat thuis nog maar eens nalezen, dat daar ook naar wordt verwezen, dat hier wordt gesproken over de Messias. Dat is ten diepste wat Petrus hier nu beleidt. Gij zijt de Messias, de lang verwachte. Hem die we iedere dag weer opnieuw daar naar uit hebben gezien. Waar het volk naar verlangde. De Zoon van de levende God. U bent er niet een van de mensen. Maar u bent de Zoon van de almachtige God zelf. En daar was Petrus niet zelf opgekomen. Zo'n belijdenis wordt niet door mensen geformeerd. En klinkt in een mensenhart van nature ook nooit op. Dat ziet de Heer ook wel en dat beleidt de Heer daarin ook. Zalig zijt gij, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Dat heeft u niet van de mensen, want die zien alleen maar aan wat voor ogen is.
Maar dat heeft u van mijn vader. Maar mijn vader die in de hemel is, die heeft u dat geopenbaard. Die heeft u dat bekendgemaakt en doen zien. De Messias. En u vraagt u zich misschien af, en waarom begint u daar nu mee? Wel, die jongens en meisjes onder ons, die zullen het nog weten, wat ons eerste punt ook alweer was. Het moment dat de Heer de eerste keer aan gaat geven dat hij gaat lijden. Dat moment, dat tijdstip waarop hij dat doet, dat is heel bijzonder. Want in onze tekst staat het ook, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertellen. Daarvoor nog niet direct. Maar vanaf dit moment. Vanaf welk moment dan? Vanaf dat moment dat de discipelen hem zien als de Christus. Als de gezalfde. Als de Messias. Vanaf dat moment begon hij zijn discipelen duidelijk te maken wat het betekent om Messias te zijn. Wat het dan betekent om gezalfd te zijn door de Vader. Tot profeet, koning en tot priester van Rome. Wat dat nu ten diepste inhoudt. En hij gaat een uitleg geven wat dat betekent. Dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem, veel moest lijden van de ouderen en overpriesteren en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Maar eerder kon hij dat zijn discipelen nog niet voorhouden, want dan zouden ze dat niet begrijpen. Maar nu zijn ze tot die belijdenis gekomen, gij zij de Christus. En weet u nu wat het betekent om Christus te zijn, mijn discipelen? Dat betekent dat ik heen moet gaan naar Jeruzalem en veel moet lijden. Dat is mijn weg. Dat is mijn levensdoel. Dat is mijn levensopdracht waartoe ik hier op aarde gegeven ben. Dat kenmerkt het Christus zijn. Maar zo had het volk hem niet gezien. Wel als een bijzonder iemand. Als een wonderdoener. Een algemene profeet, als een meester, een rabbi, maar niet als een leidende Messias. Vanaf dat moment begint de Heer dus zijn discipelen erop te wijzen. Mijn leerlingen, jullie moeten het maar niet menselijk inkleuren, maar dit is het doel van mijn komst hier op aarde. Ik ben gekomen om veel te lijden, ik ben gekomen om te sterven, ik ben gekomen om op te staan. Daartoe ben ik hier op aarde gekomen. De wonderen die voor ogen zijn, die zijn slechts tijdelijk. Dat zijn slechts tekenen om aan te geven wie ik ben, dat ik de zoon van de Allerhoogste ben. En zo komt die vraag nu ook deze morgen tot ons. Maar gij, maar u, maar jij, wie zeg jij nu eigenlijk dat de Heer Jezus is? Wat is hij voor u? Voor jou? Want het gevaar is zo groot dat wij de Heer Jezus aanschouwen en zien als iemand die wonderen doet. Als een helper. Ja, dat deed het volk ook. Maar misschien is het wel zo met u dat u de Heer Jezus nodig hebt in momenten dat u het moeilijk hebt. Tijden van droefheid of in tijden van rouw. En dat je tot de Heer Jezus roept, jongeren onder ons, als je weer voor je tentamen staat en misschien straks voor je examens. Waar je tegenop ziet en dat je dan de Heer weer nodig hebt. Dat je tot hem roept. Heere, geef me wijsheid, geef me krachten, geef me inzicht. Geef me leiding. En dat is op zich ook niet verkeerd. In alle dingen hebben wij afhankelijk van hem te zijn, dat is duidelijk. Dat geldt zowel voor ons schoolwerk, als voor onze opleiding, als voor de opvoeding, als voor al het werk wat we thuis mogen doen. Onze geldbesteding, het is goed. Maar niet voldoende. Als de Heer Jezus niet meer is dan een helper, dan zijn we zo ontzettend arm. Misschien is het wel zo met ons, dat u zegt, ik heb hem niet nodig als helper in die zin, voor het tijdelijke, voor het hier en nu. Maar ik heb hem wel nodig voor mijn zonden. Dat er één of twee zonden zijn, waar u steeds weer opnieuw tegenaan loopt. Waar u zo moeilijk mee kunt breken. En dat u het zo voor uw ogen houdt, als de Heer me daar nu eens van zou bevrijden. Als hij dat doet toch eens een keer zou doorbreken, dan zou het totaal anders met me worden. Dan zou ik toch een heel ander leven gaan leiden als ik die zonde nou niet meer zou doen. Ja, nou dan heeft u hem ten diepste alleen nog maar nodig als helper. Maar daartoe is hij hier niet op aarde gekomen. Dan zou zijn werk hier op aarde maar heel tijdelijk zijn. Dan zou u inderdaad voor het hier en nu iemand helpen die u door dit jammerdal van de ellende heen helpt. Maar dan, als u sterven moet, en u hebt die ene zonde overwonnen, Misschien wel die twee, misschien wel die drie zonden waar u steeds weer tegenaan loopt. Dat blijft er dan over. Hoe zit het met uw erfzonde? Hoe zit het met uw algehele staat ten opzichte van de Heere? Als u hem alleen kent als uw helper, dan bent u bijzonder arm. Want hij is niet alleen een helper, hij is veel meer, hij is veel rijker. En dat blijkt wel uit zijn naam die hij gekregen heeft. Hij heet Jezus, de Heere helpt. Nee, de Heere redt. Hij redt. En dat moet hij zijn discipelen nu voor ogen stellen. Dat staat er ook in vers 21. Hij begon zijn discipelen te vertonen. Hij begon hun aandacht daarop te vestigen, zo staat er letterlijk. Hij begon hen daar voortdurend op te wijzen. Daarom moet het nu lijden. Omdat ik niet gekomen ben om iemand maar te ondersteunen. Omdat ik gekomen ben om iemand uit de diepten te redden. Om een ander leven te schenken, om iemand van dood leven te maken. Daartoe ben ik hier op aarde gekomen. Hij is een borg, hij is een middelaar, hij is een redder. Maar is hij dat nu ook voor u? Jongeren, heel persoonlijk voor jou. Dat je zo tot hem leert te vluchten. Dat dat voor jou het belangrijkste in je leven is geworden gedurende deze lijdenstijd. Dat je weer naar kunt verlangen om meer van zijn weg te horen, omdat die weg voor jou is gegaan. Omdat je het in leert te zien, ook al heb ik die ene zonde overwonnen, maar dan is er weer een andere. En er zijn zoveel duizend andere zonden die mij in beslag nemen. Ik kan mezelf maar niet oppoetsen, ik kan mezelf maar niet mooier maken. Een helper is niet voldoende. Ik heb een redder nodig. Ik heb er een nodig die plaatsvervangend voor mij wil lijden en sterven. Die plaatsvervangend Gods toorn voor mij wil dragen. Die heb ik nodig. Leer je dat nou beleiden? Want gemeente, laten we toch niet in alle dingen meedoen van de moderne theologie, ook in onze tijd. Het verslaat zijn duizenden. Maar bij de Heer Jezus slechts een vriend is. Met eerbied gesproken. Die je helpt als je in moeilijkheden zit. Of waarbij de Heer Jezus slechts een alternatieve geneesheer is. Wanneer een dokter u moet aanzeggen, ik kan niets meer voor u doen, dat u dan maar naar de Heer gaat. Of die moderne gedachte waarbij de Heer Jezus een voorbeeldfiguur is. Om te leren wat we doen moeten. Jongeren onder ons die zullen dat misschien wat beter kunnen begrijpen. Misschien zie je het wel eens bij klasgenoten. Soms zo'n bandje om de arm. Met daarop WWJD. Wat moet Jezus doen? Wat zou Jezus doen? Het is in onze tijd heel populair. En wat is daar een gedachte achter? Dat bij iedere keuze die we moeten maken, dat we dan voortdurend moeten beseffen. En wat zou de Heer Jezus nu doen? Hoe zou hij hierin handelen? Wat zou hij hierin zeggen? En nu kan dat zeker heel rijk zijn om daar ook bij stil te staan. Maar het is toch bijzonder opvallend dat de Heer Jezus in het evangelie altijd een andere keuze maakte. Dan dat de mensen van hem dachten. Simon Petrus begreep namelijk ook helemaal niets van de Heer ten diepste. Hij moest meer en meer leren van wie de Heer Jezus was. Maar steeds weer opnieuw handelde de Heer Jezus anders dan dat wij mensen zouden denken. Precies tegen ons gevoel in. En wat zijn we arm als we hem alleen maar zien als ons voorbeeldfiguur. En dat we ons alleen maar afvragen, en wat zou Jezus nu doen? Vraag jezelf eerst maar af, hoe wordt deze Jezus mijn Jezus? En hoe word ik van deze redder? Hoe krijg je deel aan hem? Vraag je dat maar eens af. En laat het niet andersom zijn dat je eerst met allerlei bijvragen gaat beginnen. Hoe moet ik nou zo keurig mogelijk leven? En wat moet ik nu doen om in het spoor van de Heere te wandelen, dat ik aangenaam voor hem ben? Je blijft zondaar ten diepste zoals je bent met alles wat je hebt. Die zondewortel draag je overal met je mee naartoe, ook al poets je nog zoveel. Je blijft smerig en je blijft onrein voor Gods aangezicht, want wij kunnen de wet van de Heere niet meer daaraan voldoen. En daarom is Christus nu gekomen. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen. Dit is een Christus. Dit is de zaligmaker. De redder. En dat, wat is nu kenmerkend voor hem? Dat hij lijden moet. Een van de verklaters die zei het hierbij, de Heer Jezus is niet gekomen om al het lijden uit deze wereld weg te nemen.
Maar deze Heer Jezus is gekomen om al het lijden op zich te nemen. Om de smart, de meest smartvolle wegen te bewandelen. Om de meest diepe momenten mee te maken. Om zo zijn leven plaatsvervangend voor zondaren af te leggen. Hier wordt dus een heerlijke boodschap aan u voorgesteld. Een heerlijke zaligmaker voor de grootste van de zondaren. Wanneer u iedere dag weer op die moet klagen, Heere God, het lukt me niet om uw wil te houden, dan wordt u hier de zaligmaker aangewezen en aangeprezen. Hij is gekomen, de Messias, de zaligmaker, de Zoon van de levende God. Hij is gekomen om uw zonden en schuld op zich te nemen. Daartoe is hij gekomen. Wat een zegen voor hen onder ons die het leerde inzien. Alles breekt me bij de handen af. Die met hun eigen werken niet meer zalig kunnen worden, waarbij alleen deze zaligmaker u zalig kan maken. Daar moet u dus uitkomen bij hem met al uw zonden en schuld, met alles wat u hebt. En zoals u bent, al doet u zich nog zo goed voor en nog zo vroom. Deze zaligmaker kent uw hart en hij proeft de nieren. Niets is voor hem onbekend. En daartoe is hij nu juist gekomen, om zondaren het leven te schenken. Maar is deze zaligmaker nu ook uw zaligmaker? Jouw zaligmaker. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Wie is Christus nou voor u? Bij wie bent u uitgekomen? En waar heeft u hem voor nodig gehad? De Heer Jezus gaf zijn discipelen aan dat hij heen moest gaan naar Jeruzalem. En waarom? Hij moest veel lijden van de ouderlingen en overpriesteren en schriftgeleerden. En gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En dat brengt ons ook bij de tweede gedachte, want waarom moest dit nu allemaal? De aard van de lijdensaankondiging. En dan moeten we allereerst letten op dat woordje moest. Dat moet u maar niet verstaan als ware dat de Heer Jezus onder dwang deze weg ging. Dat moest nu eenmaal, kon niet anders. Waarbij hij, om het zomaar te zeggen, niet vrijwillig deze weg zou gaan. Zo mag u het niet verstaan. Het woordje dat hier wordt gebruikt voor moeten, dat mogen we ook vertalen met noodzakelijk. Dit is noodzakelijk om te doen. Dit moet gebeuren, dit kan niet anders dan door deze weg wordt bewandeld, zo houdt de Heer zijn leerlingen voor. U vraagt zich af, en waarom moet dat dan? Om drie redenen. Allereerst, omdat God dat van hem vroeg. Omdat dit noodzakelijk was, u zegt het al, om zondaren met God te verzoenen. Laten we het maar anders stellen. Om God met zondaren te verzoenen. Daarom. De drie enige God is zo heilig in al zijn weg en in al zijn werk, dat hij geen omgang meer met zondaren kan hebben, omdat zij bij hem vandaan zijn gegaan. En u zult het weten wanneer in het paradijs. O, eerder konden Adam en Eva in de staat van de rechtheid heerlijk wandelen voor Gods aangezicht. Ze waren rechtvaardig. Ze konden doen wat hij van hen vroeg. Ze konden leven in overeenstemming met zijn inzettingen. Maar wat er toen gebeurd is, dat grote en ingrijpende, ze kozen moedwillig tegen hem, dat ze wilden zijn als hem. En daarmee kwam die grote kloof tussen mens en tussen God, jawel, maar ook tussen God en tussen mens. God kon daar sindsdien geen omgang meer hebben met mensenkinderen, met zondaren in zichzelf, want hij kan de zonde niet door de vingers zien. Hij is zo rechtvaardig, zo heilig, dat hij de zondaar niet voorbij kan gaan. En daartoe moest zijn zoon nu worden geschonken, omdat God op deze wijze met zondaren verzoend kon worden. En u kunt dat vinden in 2 Korinthe 5 vers 19. Want God was in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende, hun zonden hun niet toerekende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd, zo wordt daarop getekend. Hij was de wereld met zichzelf aan het verzoenen. Daartoe moest zijn zoon nu worden gezonden. Daartoe heeft hij zijn zoon overgegeven in de handen van zondaar. En let u daarop, niet gezonden alleen, maar gegeven, waarmee de Vader het uitspreekt: ik trek mijn handen van hem af.
Ik laat hem daar alleen. Hij moet het lijden alleen gaan. Als mens, volkomen als mens. Daartoe moest hij de zoon des mensen worden. Gelijk aan ons mensen van vlees en van bloed. Om zo dat wat die eerste Adam, die eerste mens allemaal heeft verzondigd. En in hem wij allen. Om zo die zonden te niet te doen. Daartoe moest hij nu komen. Van Gods wegen proeft u hier in o zondaar onder ons wat de wil is van de Vader. Wat de wil is van deze drie enige God. Niet uw ondergang, maar dat u zich zou bekeren en zou leven. Dat is zijn wil. Daartoe moest zijn zoon hier op aarde komen. Proeft u hierin tegelijkertijd ook dat er dus niets van uzelf aan het werk hoeft toegebracht te worden. Dat het in hem volkomen is. Hij moest dit doen vanwege God, de Heere zelf. De Heere heeft hier zorg voor gedragen. Er komt niets van ons mensen aan te pas. Het was volkomen in hem. Dit moest omdat God met zondaren verzoend moest worden. Hier ligt uw weg. In hem Christus Jezus. Hem zult u moeten kennen. Ten tweede moest dit, omdat dit stond vermeld in de schriften. Zo was het overgeleverd aan de profeten. Daarom moest dit gebeuren dat de Heer het in het woord had voorzegd dat deze weg gegaan moest worden. Hij zou de leidende dienstknecht zijn. Hij zou het lam zijn dat stemmeloos is voor het aangezicht van de scheerders. En zo zou hij moeten lijden en sterven. En zijn striemen zouden ons tot genezing moeten worden. En zo was het keer op keer voorzegd. En in het paradijs direct naar de zondeval had het daar geklonken. Maar ik zal vijandschap zetten. De Heer heeft de weg gebaand. En het zaad van de vrouw. De Messias zou komen, de Christus, de zaligmaker. En het moest gebeuren. Precies op dezelfde wijze als dat het in de profeten was voorzegd. En u zou er thuis eens op moeten letten hoe vaak het Oude Testament niet wordt aangehaald in de evangelie. In de brieven van Paulus. In de vroege kerk had men nog geen Bijbel. Niet het Nieuwe Testament, maar wel het Oude Testament. En alles werd uit het Oude Testament gehaald. De prediking van Petrus, keer op keer klinkt het. En hier staat het geschreven. Jesaja heeft het gezegd. David heeft het uitgesproken. Het Oude Testament staat vol van de eenwijzingen naar deze zaligmaker. En daarom moest het alles gebeuren, omdat Gods woord waarheid moest worden. Hij kan niet liegen. Oh, wat een zegen voor hen onder ons die met mensen bedrogen zijn uitgekomen. Je iedere keer weer opnieuw leerde inzien. Wat heb je nu aan een mens? Vest op prinsen geen betrouwen. Je kunt er toch niet van op aan. En dat u zichzelf als de grootste bedrieger hebt leren zien. Je kunt van mij niet op aan. Maar van hem wel. En van zijn beloften en van zijn woorden en van zijn inzettingen. U kunt er van op aan. Het blijkt uit het zenden en het geven van zijn zoon. Daar kunt u van op aan. Wanneer u hem aanroept in de dag der benauwdheid. Dan zal hij u eruit helpen. Klopt en u zal worden opengedaan, dit en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, daar kunt u van op aan. Want zijn woord is waarheid. Wat een troost en wat een zekerheid. Maar zijn woord is ook op een andere manier waarheid. Ook in de bedreigingen is het woord waarheid. Daar kunt u ook van op aan. En dan wordt het opnieuw heel ernstig. Want dan zijn de beloften die de Heer heeft uitgesproken ook waar. Als ook de bedreiging. Johannes 3 vers 18 bijvoorbeeld. Die in hem gelooft, die wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, die is alreden veroordeeld. Terwijl hij niet geloofd heeft in de naam des enig geboren zoons van God. Gemeente van Hoevelaken, u gaat straks dus niet vrijblijvend onbekeerd weer naar huis. U kunt deze zaligmaker niet vrijblijvend laten passeren. Hij komt altijd op zijn woord terug. Mijn woord zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat gij mij behaagt en waartoe ik het zend. U kunt van hem op aan, maar als u onbekeerd straks weer naar huis gaat, dan kunt u daar ook van op aan. Het woord doet altijd wat, of het verbreekt uw hart. En het maakt dat u bij de zaligmaker uitkomt, of het wordt harder en kouder en killer, waarbij u zelf meer en meer blijft. Maar het doet altijd wat en u kunt niet vrijblijvend naar huis gaan. De prediking van de Almachtige God is nooit vrijblijvend. En
bent u dat nu al gaan leren inzien? U zegt, dat maakt me benauwd. Gelukkig. En kom met die benauwdheid nu maar bij hem uit. Heer, ik moet bekeerd worden, anders kan het niet. Ik heb uw woord gehoord. En ik moet u leren kennen. Anders kan ik niet gaan sterven. Maak het hem maar bekend. Hij moest, omwille van God de Heere zelf. Hij moest, omwille van de schriften. Maar hij moest ook, omdat hij de enige weg was waardoor een zondaar zalig kon worden. Alleen deze weg stond voor hem open. Alleen een mens die zonder zonden was, kon de zonde van mensen plaatsvervangend op zich nemen. Daarom moest hij volkomen mens worden. En daarom wordt hij ook genoemd de zoon des mensen. Omdat hij mensenkind is geworden, gelijk aan alle mensen uitgenomen de zonde. Hij moest als een vlekkeloos lam de toren van God plaatsvervangend dragen. Alleen hij was in staat om de gifbeker, de drinkbeker van zijn vader, tot op de laatste druppel nauwkeurig uit te drinken. Alleen hij kon die straf die op ons was, op zich nemen. Alleen hij kon tot een vervloekte worden om voor vervloekten het leven te bereiden. Alleen hij kon dat. Omdat hij de zoon van God was. Alleen hij kon dat. En daarom kon hij het ook zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Buiten hem is geen leven. In onze tijd wordt er wel eens geklaagd over keuzemogelijkheden. Je wilt iets kopen. En er zijn zoveel keuzes. Maar moet je natuurlijk tussen kiezen. Die soort en die maat. En die actie en die aanbieding. Maar het evangelie is zo ontzettend eenvoudig. Er is maar één weg. En dat is de weg. En wanneer u deze weg niet bewandelt, dan bewandelt u een andere weg. Het evangelie is niet moeilijk. Het evangelie is heel gemakkelijk. Het is van beide één. Of voor of tegen deze zoon van God te zijn. En alleen hij kon de zaligheid verdienen. Heeft u hem nodig gekregen? Hij moest lijden. En op wat voor een wijze? Veel lijden, zo staat er dan in onze tekst. Van de heidenen en van de mensen die God niet willen dienen. Maar dat staat er niet in vers 21. Hij moest veel lijden van de ouderlingen en overpriesteren en schriftgeleerden. Juist van de mensen van wie wij dat nu niet zouden verwachten. Maar de Heere heeft het van tevoren al geweten en hij wist ook van tevoren dat dit zijn lijdensweg moest zijn. Want juist de grootste smartelijke lijdensweg moest hij gaan om de grootste zonde te kunnen verzoenen. We zouden toch verwachten dat deze mensen met de armen wijd open naar hem zouden uitgestrekt staan. Om hem te ontmoeten. Het is de Messias, de zaligmakende Christus. Hij is gekomen. Juist de ouderlingen, zij die over het volk waren aangesteld om het volk te leiden. Juist de overpriesteren, zij die het volk hadden voor te gaan in de dingen van de Heer en het woord. Tot op de punt en de komma nauwkeurig kenden. Juist de schriftgeleerden, voor wie niets onbekend was in de schriften. Juist zij herkennen hem hier niet als de zaligmaker. En zouden hem ook niet als de Messias gaan herkennen. Want ze verwachten een andere, niet een redder, maar een helper, een ondersteuner, een bevrijder van het juk van de Romeinen. Maar geen zaligmaker. Geen lam. Dat was te min. Dat paste niet in een denkbeeld. Ja, gemeente, om het maar heel dicht bij ons te brengen. U zou zich moeten voorstellen dat onze synode van de kerk. Daar wordt ten diepste over gesproken. Dat onze synode van de kerk het bevel zou geven voor de Messias maar weg. Kruist hem. Kruist hem. Dat zij die beslissing nemen. Juist de mensen die leiding hebben te geven aan het geheel van ons kerkverband. Dat zij het uit zouden roepen. Hoe schrijnend. Hoe onbegrijpelijk moet het voor de discipelen zijn geweest om dit te horen. Juist onze leidsmannen. Zij zouden ons voorgaan in het kruisigen van de Here. Van de Messias, de Christus. Dat zou toch niet gebeuren. Dat moest. Ook zijn vrienden. Ja, juist zijn volk zou hem volkomen moeten verlaten. Anders zou zijn lijdensweg niet volkomen zijn geweest. Ze zouden nagels door zijn handpalmen slaan. Zij zouden het uiteindelijk roepen. Voert hem weg. Kruist hem. Kruist hem. Zijn kinderen. Zijn volk. waar hij eerder had willen wonen en werken. Want let u erop dat er staat dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. De plaats waar hij de altaar had bereid, daar waar het rook, de rook eerder was opgestegen, daar waar het bloed gesprenkeld was geworden, daar waar de priesters hadden gezegend. Daar waar hij een woonplaats voor zichzelf had bereid, daar moest hij sterven. Plaats vervangen, want de dood moest overwonnen worden. Daarom moest hij de dood in, om die laatste vijand te niet te doen. En weet u wat dan het meest opvallende is in heel de tekstgedeelte? Dat u de Heere Jezus niet hoort mopperen. Hoort aangeven, maar deze weg wil ik niet. Nee, hij wil. Hij wil deze weg gaan zoals deze weg hem is voorgehouden. Hoe zien we hierin dat niet alleen de Vader de weg van de Zoon heeft gebaand, maar dat ook de Zoon de weg gewillig is gegaan en dat de Heilige Geest deze weg gewillig heeft willen bereiden. Hoe de drie enige God bij dat heilswerk van Christus Jezus volkomen betrokken is geweest en deze weg heeft mogelijk willen maken. En is dat ons niet een blijdschap geworden, gemeente, dat u het naleert te zeggen, dat u het in bent gaan zien, ja, die twee kanten van heel het lijden van de Heer Jezus Christus, dat u bent na gaan leren spreken, oh wat vreselijk, Heer Jezus, dat dat nu voor mij moest, dat ik u ten diepste deze weg heb aangedaan door mijn schuld en opstand en zonde, Heer, wat vreselijk dat u deze weg nu moest gaan, maar ook die andere kant, Heer, deze weg moest u gaan voor mij, dat u het om het anders te zeggen maar mee uitleerde roepen. Voert hem weg. Voert hem weg. In het dubbele. Aan de ene kant de blijdschap, maar aan de andere kant ook in het verdriet. Want Heer, als u niet wordt weggevoerd, dan is er voor mij geen zaligheid meer mogelijk. Dan is het niet mogelijk dat ik met God verzoend kan worden en hij met mij. Heer, u het nazeg op die dubbele wijze. In ernst en verdriet. O God, voor mij, maar ook in die blijdschap, o God, voor mij. U moest voor mij lijden, het moest voor mij gebeuren. Dat is het lijden van Christus, dat dubbele. En leer u dat nu ook inzien. Zo heel persoonlijk, jongeren, dat je het leren verstaan en begrijpen. Het gaat hier ook over mij. Dat je een zaligmaker hebt nodig gekregen, omdat met je al je beloften dat je niet meer uitkwam. Met je voornemens, ik zal dat nooit meer doen en dat niet meer en... Dat je er totaal niets van terecht bracht. Dat je het naleerde zeggen, o God, hoe moet nou? Hoe kan ik nou nog zalig worden? Ja, het zit ook niet in jezelf, maar in Hem. En daar heb je uit te komen. Bij Hem zelf. In de belijdenis wie en wat je bent. Al het gebrek. Om te leven van zijn weldaden. Is zijn lijdensweg u tot troost geworden, gemeente? Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Wie is deze zaligmaker nou voor u? Voor jou? Is deze lijdensboodschap voor u tot troost? Het is niet vanzelfsprekend. Dat brengt ons ook bij die laatste gedachte, namelijk bij de tegenstand van deze aankondiging. Dat als de Heer Jezus dan heeft voorgesteld en heeft aangetoond welke weg hij moest gaan, dat klinkt daar als eerste de stem van Simon Petrus. En let u erop dat er staat en hem tot zich genomen hebben. Er staat een liefst en hij nam de Heer Jezus bij zich. Let u erop, de meester wordt door de leerling meegetrokken en onderwezen. En Petrus hem tot zich genomen hebben, begon hem te bestraffen. Letterlijk staat er, begon hem tegen te staan. Begon hem op een andere wijze te onderwijzen. Hij wijst hem terecht. Heere, wees u genadig. Dit zal u geen zins geschieden. We mogen het ook vertalen met Heere. De Heere zij u genadig. Hij bewaren u voor deze weg. Dit zal niet gebeuren. Deze weg moet u niet gaan. En het is niet voor het eerst dat Simon Petrus deze woorden uitspreekt. Maar we zullen dat nog keer op keer terugzien komen gedurende de lijdensperiode van de Heer Jezus. Steeds weer opnieuw is daar Simon Petrus die klaar staat. Bij een andere aankondiging klinkt het opnieuw. Heere, zij u genadig, het zal u geen zins geschieden. Ik zal voor u instaan. Ik zal mijn leven voor u zetten. En later, als daar de Heer Jezus wordt overgeleverd, dan is Simon Petrus weer de eerste die met het zwaard al klaar staat. Ik zal u beschermen. Al begrijpt hij weinig van wat het betekent om Messias te zijn. En het is zo dubbel gemeend, het ligt zo dicht bij elkaar. Aan de ene kant die heerlijke belijdenis, gij zij de Christus. Maar direct daaraan toegevoegd. Geeft hij daarmee ook aan, maar ik begrijp nog niet eens wat ermee wordt bedoeld, Heere Jezus. Want de uitleg van de Heere Jezus begrijpt hij niet. Hij ziet het niet. Hij doorgrondt het niet. Hoe blijkt hierin dat hij bedenkt dat wat van mensen is? De Heere zegt het al in vers 23. Gij verzint niet de dingen die van God zijn, Simon, maar die van de mensen zijn. Oh, hoe zien we hier terugkomen wat de Heer in het paradijs al had voorzegd? Dat hij vijandschap zal zetten tussen het zaad van deze vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. De moeder van alle levenden, uit haar zou de Messias geboren worden, uit Eva. Maar vanaf het eerste moment was al duidelijk dat daar ook tegenstand op zou komen. Vijandschap. En hier zien we het gebeuren. Dit mensenkind Simon Peter is geboren uit een man en uit een vrouw. Keert zich tegen de Heere Jezus. Waarom? Omdat hij zichzelf niet wil verloochenen, vers 24. Omdat hij een heel ander beeld had van de zaligmaker dan dat de Heere hem had voorgesteld. Hij wilde zijn meester niet kwijt. Hij wilde niet achter zijn meester aangaan, maar hij wilde wel voor zijn meester uit. Hij wilde de weg voor zijn meester bereiden. Hij wilde voor hem instaan, maar dat kon net niet. En het is zo moeilijk voor ons mens om daarin alles uit handen te leren geven. Maar het is wel noodzakelijk. Want zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en spreekt de Heer. En nemen zijn kruis op en volgen mij. En wat doet Simon? Hij gaat voor de Heer Jezus staan. Ik baan uw weg wel. Ik sta voor u in. Ik ondersteun u wel. Deze weg moet u niet gaan. Maar misschien denkt u nog wel, het is toch wel goed bedoeld van Simon. Dat u kijkt naar de intentie van deze man. En er zijn misschien ook wel jongeren onder ons die ook zo denken. De Heer kijkt toch naar de intentie van mijn leven. Als ik het toch goed bedoel, dan wil de Heer daar toch wel mee instemmen. Luister maar naar het antwoord van de Heer Jezus. Ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij in aanstand. Maar scherper kan het niet. Letterlijk staat er tegenstander. Satanas. Waar hij aan de ene kant die heerlijke belijdenis uitspreekt. Gij zijt de zoon van de levende God. De Christus. Daar klinkt aan die andere zijde Satanas. Tegenstander. Je staat er tegen, Simon. U zegt, maar de duivel is er toch die gebruik maakt van Simon. Jawel. Maar Simon laat zich in deze weg ook meenemen. Hier zien we weer de trotse Simon terug. Doorlopen het evangelie, altijd weer de man die het allemaal in eigen handen wil houden. Die wil niet buigen, hij wil niet afzien van zijn eigen denkbeelden. Hij wil niet afzien van zijn eigen daden. Hij wil niet afzien van dat wat hij kan doen. Hij wil het niet overgeven. Achter mij, Satanas, zegt de Heer Jezus. Achter me. Niet voor me uit. Ook niet gelijk aan mij. Achter me. Buigen. Afhankelijk. Met het oog op mij gericht. Om te zien welke weg ik gaan moet. Volg mij. Om dan vervolgens te zien welke weg de Heer Jezus zou gaan. Naar de opperzaal. Om daar het brood te breken, de wijn te drinken. Het avondmaal te vieren met zijn discipelen. Om te zien hoe zijn meester werd weggevoerd, werd overgeleverd. Werd veroordeeld. Om te zien hoe hij werd heengebracht naar Golgotha. Om te zien hoe hij daar werd gekruisigd. En er staat er met zoveel kracht en zijn bekenden stonden van verre. Simon moest leren dat hij er niets aan kon toedoen. Maar enkel kon leven van dat wat een ander voor hem zou bereiden. En dat is zo moeilijk. Hij zit er volkomen tussen. En de Heer ziet niet alleen naar de intentie, maar hij ziet ook tegelijkertijd waar het probleem zit. In het hart van Simon. Hij is mens. En daarom verzint hij dat wat van mens is. Daarom is hij niet gericht op dat wat de Heere zegt. Daarom betwijfelt hij het woord van God. Daarom is hij zo zwak. Daarom laat hij zich door de Satan ook steeds weer opnieuw manipuleren en beïnvloeden. En hoe zien we hier de macht van de duivel opnieuw aan het werk? Ik weet niet of dat het in deze gemeente beperkt is. Maar denk er maar aan de verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn. Daar had het op dezelfde manier geklonken. Als de duivel tot de Heer Jezus nadert en zegt: al de koninkrijken van deze wereld zijn mij overgegeven. Als u nu één keer voor mij buigt, dan zal het u allemaal gegeven worden. Dan zult u de lijdensweg niet hoeven te gaan. U zult het allemaal uit mijn handen ontvangen. En dan zie je het keer op keer op keer terugkomen. Steeds weer opnieuw wordt daar de aanstoot voor Christus voeten geworpen. Om maar niet de lijdensweg te gaan. Om maar niet te lijden. Om maar niet te sterven. Om maar niet veel te moeten lijden. Maar om het allemaal menselijk draaglijk te houden. Tot op het laatste moment toe klinkt het daar opnieuw aan het kruis. Indien gij Gods zoon zijt, laat het dan maar zien. Kom af van het kruis, bevrijd u zelf hem. Opdat hij maar niet plaatsvervangend de toren zou dragen. Hoe zijn de tegenstanders van de Heer direct al hier? Worden die hier al direct gevonden? Zijn leerlingen. Met onderwijs gegeven. En ze begrijpen er niets van. Hart. Niet willen buigen. Niet klein willen worden. Maar het is zo noodzakelijk, achter mij. Want ik zal mijn leven voor u zetten, Simon. Ik zal doen wat u niet kunt doen. Achter mij. Leert u zichzelf verloochenen, gemeente. Het is de natuurlijke mens niet eigen. De natuurlijke mens heeft altijd nog wel wat. Maar ik ben herstelgevormd. En daarom ben ik wel iets meer. Ik ben trouwkerkelijk mee levend. Ik leer mijn vragen op catechisatie altijd goed. Ik ga niet stappen op zaterdagavond zoals anderen wel. Wil je dan nog iets bijbrengen? Iets aan dat werk van de Heere toedoen? Maar is het nou ook je zaligmaker? Achter de Heere Jezus, niet naast hem. Achter hem. Misschien heeft u zitten luisteren. En misschien zegt u wel ook: herkennen zo'n Simon. Nee, aan de ene kant kan ik niet ontkennen dat ik van de Heere niet, dat ik zonder de Heere kan. Ik kan niet ontkennen dat hij iets in mijn leven begonnen is. Dat ik dingen heb mogen zien die ik van mezelf niet wist. Die ik nooit in mijn eigen hart ook had bedacht. Maar aan de andere kant, wat kom ik toch alles tekort in het staan ten opzichte van de Heer, in het gaan achter hem. Ja, wat is het dan groot dat er een ander is. Daar waar u zichzelf niet kunt verloochenen. Dat hij zichzelf volkomen verloochend heeft. In de meest diepe zin van het woord. Omdat hij zichzelf wilde vernietigen. En de gestaltenis van een dienstknecht wilde aannemen. Om zo deze lijdensweg te kunnen gaan. Voor wie? Voor opstandigen. Voor mensen die het niet inzien. Voor mensen die van zichzelf doof, blind en stom zijn. Voor mensen die in zichzelf zo dood zijn als wat. Voor mensen die in zichzelf steeds weer moeten zeggen: het is te zondig, het is onvolkomen. Juist voor hem is hij gekomen. Om zondaren het leven te schenken. Niet rechtvaardigen, maar zondaren. Hem wil hij tot een redder zijn. Hem wil hij voorgaan met zijn heilig. Hem wil hij leiden door zijn raad. Hem wil hij maken. Dat ze eeuwig thuis, voor hem wil hij maken dat ze eeuwig bij hem thuis mogen komen. Want dat zit in dat lijden van de Heer Jezus uiteindelijk ook vervat. Hij moest veel lijden, hij moest gedood worden, maar ten derde dagen opgewekt worden. Zodat zelfs die laatste vijand overwonnen zal worden. En u ziet het staan in vers 27 en 28. Want hij zal ook komen in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen. En als dan zal hij hem iegelijk vergelden naar zijn doen. Hij wijst zijn discipelen al aan en dit is de uitkomst van mijn lijden en sterven. Ik moet door de dood heen opvaren ten hemel om daar voor u een plaats te bereiden. En niet alleen een plaats, maar plaats om alles in gereedheid te brengen. En dat doe ik voor u. Want ik ben de Christus, de Messias. Niet zomaar een helper. Ik sta daarvoor in. Ik betaal daarvoor met mijn bloed. Daar ligt de zekerheid en de verwachting. Gemeente van Hoevelaken. Maar gij, wie zegt gij dat hij is? Deze Jezus, deze Christus, is uw redder of uw hulp, uw voorbeeld of uw middelaar, uw ondersteuner of uw borg. Voor tijd of eeuwigheid. Van beide één. En deze zaligmaker wordt u nu opnieuw aangeprezen. Daar heeft u uit te komen. Zoals u bent, met wat u heeft. Om u zonder een schuld aan hem te belijden. Om van hem te leven. Achter hem aan te gaan. Niet langer meer groot van uzelf. Maar grootsprekend van hem. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar gij. Wie zegt gij dat ik ben? Amen. Om er ook van te zingen van Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heiligt voor, ik roep u aan, ik blijf op u wachten, omdat gij, o God, mij altoos helpt. Nee, omdat gij, o God, mij altoos redt. Hij luistert dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. Het derde vers van Psalm 17. Laat ons danken en bidden. Heere, wat wilde gij laag afdalen tot ons op deze morgen. In de gedaante van uw woord wilde gij nog spreken. En wilde gij ons nog aantonen dat gij veel moest lijden. Van uw kinderen. Van uw volk. Opdat gij ze zou kunnen kopen en maken tot uw kinderen. Zou kunnen vrijkopen van uw toren. Zou kunnen vrijkopen uit de macht van de vorst van de duisternis. Wat moest gij veel lijden? En wat moeten we het u hierin ook beleiden? Dat wij u zo vaak niet op de juiste waarde schatten. Ja, heren, dat wij u ten diepste zo vaak onheilig, onwaardig schatten. Dat we zo vaak met onszelf in beslag worden genomen met het hier en met het nu. Met de zorgen van het gezin. De zorgen op de zaak. En dat we u dan weer nodig hebben. Maar dat we zo onvolkomen steeds weer opnieuw beseffen. Dat gij zijt de Christus. De lijdende borg en middelaar. Heere, maak dat ook in ons leven de waarheid. Dat we gaan naleren zeggen, Heere God, dat moest voor mij. In ernst en in dankbaarheid. In verdriet en verheuging. Voor mij, zo'n zonder als ik ben. Maar ook voor mij, zo'n zonder als ik ben. Wilde gij het leven schenken. Wat een wonder, maakt dat het voor ons ook voor het eerst een wonder mag worden. En bewaar ons ervoor dat we hier ook straks vrijblijvend vandaan gaan. Dat we zo weer onze eigen levenswandel oppakken. En misschien de preek wegspoelen met koffie en thee. Dat we zo weer druk zijn met onze eigen dingen. Maar dan zult gij toch ook dat ons zeggen. Gij Satanas, tegenstander, omdat we u nooit hebben erkend als onze middelaar en als onze borg, dan zult gij tot ons moeten spreken, wijd van mij, gij werker van de ongerechtigheid, ik ken u niet. Gij wilde zich niet verloochenen, en u wilde uw kruis niet op u nemen, en u wilde mij niet volgen. Heere, bewaar ons daarvoor. Er zijn misschien mensen onder ons, en daar weet gij van af, die in het nauw werden gebracht, die beangstigd werden. Heren, mogen ze bij u uitkomen, trek hen met de koorden van uw liefde door uw Heilige Geest. Leer hen te rusten aan uw voeten. Leer hen te rusten van het door u volbrachte offer. Dat ze daar de rust vinden die alle verstand te boven gaat, die geen mensenkind hen hier op aarde kan geven. Leer ons te volgen. Leer ons af te zien van onze eigen gedachten. Van onze eigen wil. Van onze eigen verlangens. Van onze eigen inzettingen. Leer ons af te zien, Heere, van onszelf. En dat we zo u mogen winnen. Dat we het leven in uw handen mogen overgeven. Om het leven uit uw handen te ontvangen. Schenkt dat. Als we hier vandaan gaan, schenkt zo ook uw dienstknecht deze middag, als hij het woord hoopt te bedienen, wat hij nodig heeft. Schenk hem uw Heilige Geest, maak dat u de gemeente binnen mag omringen. Spreek tot de jongeren, tot de allerjongsten. Spreek tot de ouderen en de oudsten. Ja, Heere God, zie naar ons om. Ook het verdere van deze dag mag het een rijke rustdag zijn. Mag het goed zijn in de gezinnen. Als daar wordt gesproken over uw dienst. Als de kinderen mogelijk de punten weten te herhalen. Geef de ouders dan wijsheid om de punten ook in te vullen. Geef hen wijsheid in de vragen die de kinderen mogelijk hebben. Ga hen daarin voor met uw heiligt. Leer hen te volgen. Leer hen voor u te buigen. In een onkunde en in een onmacht. Om zo al de genade van u te verwachten. Om zo ook al de kennis uit uw hand te ontvangen. Schenk hen dan. Wees zo met allen die daar ook een taak in hebben gekregen. In het onderwijzend personeel, maar ook het onderwijs ondersteunend personeel. Zij die ook daarin een grote taak hebben om de jongeren ook op u te wijzen. Ja, om naar u heen te wijzen. Schenk hen de vrijmoedigheid dat ze maar geen blad voor de mond zullen nemen. Wil hen daartoe zegenen. Stel hen tot een rijke zegen. Wees met uw kerkenraad ook in deze gemeente. Leid hen. Leer hen volgen. Tegen hun eigen gedachten en verlangens in, tegen hun eigen gevoel in mogelijk. Maar dat ze achter u mogen aangaan, het kruis op zich nemen. Het zal niet altijd makkelijk zijn in uw dienst. De mensen zullen hen tegenstaan als daar die belijdenis van de levende God klinkt. De wereld zal hen niet begrijpen, schenk hen standvastigheid. Ga met hen, drie-enige God in de hemel. U komt alle eer toe voor deze dienst. En al de zonden wil die verzoenen. door uw kostbaar bloed. Hoor naar onze stem, om uw wil, uit genade. Amen. Gemeente, tot slot zingen wij van Psalm 32. En daar zingen wij de versen 4 en 6 van Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt me daar, gij mij in de ruimte stelt. En ook het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Het vierde, en ook het zesde vers van Psalm 32. gemeente, laat ons heen gaan in vrede. En laat ons bidden om de zegen des Heren. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.